Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. O God die ons ten schilde zijt, en want God de Heer zo goed, zo mild. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 18 versen. Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. Terwijl wij in aansluiting aan de schriftlezing het 22e vers van Psalm 119 zingen. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten. 119 Vers 22. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond slaan we het 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie op en we lezen daar met elkaar onze tekst in de versen 35 en het eerste deel van 36. Johannes 12, het eerste, vers 35 en het eerste deel van 36, waar wij Gods woord lezen. Jezus dan zeide tot hen: nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Laten wij ons verenigen in gebed en de Heere om zijn zegen bidden. Wij danken de Heere voor het feit dat broeder en zuster van Dis in de afgelopen week hebben mogen gedenken dat ze 45 jaar getrouwd zijn. En wij willen aan de Heere opdragen, een aantal leden van de werkgroep Oost-Europa, waaronder ook de broeder Soetewij en Van Wezel, die deze week een oriëntatiereis naar Roemenië zullen ondernemen. Laten wij de Heere bidden. Heere, wij zoeken ook vanavond uw heilig aangezicht om allereerst uw onmisbare zegen af te smeken over ons samen zijn. We mogen weer rondom uw woord vergaderen in deze avond, in deze kerkdienst, waarin we ook nog terug mogen blikken op het gevierde avondmaal, waarin we ook vooruit mogen blikken op de weg die voor ons ligt. Dankzegging voor het feit dat u ons dat sacrament wilde geven, nabetrachting, Heren, want het zal nu toch ook vruchten moeten dragen en het zal toch ook in ons leven blijken moeten dat de sacramentsbediening vruchten draagt. En zo zijn er vele dingen, Heren, die onze aandacht vragen, maar we zijn tot geen van al die dingen uit en van onszelf in staat. Om uw woord recht te spreken en te verkondigen en om het op de rechte wijze te horen en te ontvangen en te bewaren, hebben wij toch, net als altijd, ook vanavond weer de hulp en de leiding en de bekwaammaking van uw Heilige Geest nodig. Mogen wij nu tot u opzien, Heren, en u daar ootmoedig om bidden, om de hulp en de leiding en de zegen van uw Geest. Als door uw geest uw woord mag opengaan en als door uw geest en het werk van die geest ook ons hart mag worden ontsloten, dan zullen we inderdaad een gezegend uur ontvangen. Maar blijft dat woord gesloten of kunnen we er alleen maar verstandelijk en beschouwend over spreken en denken, dan draagt het geen vrucht en dan heeft het geen uitwerking. O God, en daarom zo zien we tot u op met de bede: denk aan ons in genade en doe uw werk onder ons en verheerlijk die genade in ons midden. Wij belijden voor u dat wij geen verdiensten hebben en dat alles aan onze kant tekort is, maar zie ons niet aan in onszelf. Geef ons dat we door in Christus aanschouwd te worden, door u ook mogen worden aangenomen en in gunst en in ontferming behandeld. Zo vragen wij u om die onmisbare en tegelijkertijd moeten we belijden ook verbeurde zegen. Zie op ons neer, o God, in ontferming. En dan weet u wie wij zijn. We bidden u voor de gehele gemeente en voor alle die daarbij betrokken zijn. Voor ons hier, maar ook voor degenen die niet met ons samen konden komen, waarvan de verschillende wel met ons meeleven en meeluisteren, anderen ook weer niet, omdat die mogelijkheid voor hen ook niet aanwezig is. Maar wat het ook is, Heren, we dragen elkaar aan u de Heren op. Maar als we voor ons als gemeente bidden, dan willen we tegelijkertijd ook vragen voor een ieder van ons persoonlijk. Zo moet het toch ook worden beleefd, zo zal het toch ook worden beleefd. Als u werkt, Heren, dan werkt u heel persoonlijk en dan werkt u in de enkele mens. En dan kunnen we de ander niet meenemen op die weg, hoe graag we het ook zouden willen. En dan kunnen we het die ander niet geven, hoe graag we dat ook mogelijk zouden willen. Dan blijven we heel persoonlijk op u aangewezen. En dan zal het ook zo persoonlijk beleefd worden. Dat gij op ons en ieder persoonlijk neerziet in ontferming. Maar dan is er nogal wat verschil, o God. Want dan is de een anders dan de ander. Niet zozeer wat karakter betreft, die verschillen spelen ook een rol. Maar de een kent de genade in beginsel. En de ander is daar vreemdeling van. Er loopt een scheidslijn dwars door de mensheid. Er loopt ook een scheidslijn dwars door de gemeente. Er is koren, maar er is ook kaf. U hebt in uw woord zelf aangegeven dat er wijze maagden zijn die olie meegenomen hadden toen ze de bruidegom tegemoet gingen. Maar er zijn ook dwaze maagden die vergeten hadden olie te nemen, of die er te nonchalant voor waren, of die er helemaal niet aan gedacht hadden en die daarom buiten bleven. U geeft het in uw woord aan, heren, dat er een wijze bouwer was die niet tevreden was met de muren en het dak, maar die een fundament legde en die dat allereerst deed. Maar u laat ons ook weten dat er een dwaze bouwer was die zich niet bekommerde om het fundament, maar die alleen maar muren en het dak zag en daar zich veilig achter en onder waande, maar die omkwam toen zijn huis in de storm verwoest werd. En zo zijn er ook in het verbondsvolk, zo zijn er ook op het erf van het verbond verschillende mensen. Mensen die zich nergens om bekommeren, al weten ze de weg en al horen ze het woord en die toch maar doorleven. Maar ook mensen die door uw genade onrustig gemaakt zijn en die geen vrede meer kunnen hebben in de weg die ze van nature gingen. En die leren zoeken en vragen en roepen tot u, de God die heil kunt geven. Mensen die ook leren dat het om een fundament gaat in hun leven. Mensen die ook geleerd hebben dat het om olie in de lampen gaat, om het werk van uw Heilige Geest. En er zullen er ook zijn die daar geen erg in hebben, die tevreden zijn met wat uiterlijke dingen, die tevreden zijn met de muren om hen heen en het dak boven hun hoofd, en die zich nooit even afgevraagd of zij op de hechte, de enige en de echte rotsgrond Christus gefundeerd zijn. Heren, en omdat er dan zoveel verschil en zoveel verscheidenheid is, daarom zal ook de toepassing van uw woord verschillend en verscheiden moeten zijn. Wij bidden van u, Heren, bezorgt u uw woord op het juiste adres en geef dat het zo ontvangen en verstaan mag worden dat we er allen diep van doordrongen zijn dat onze naam op die boodschap vermeld staat. Zo kan de prediking het nooit doen. En zo kunnen wij als luisteraars het ons ook nooit zo op onszelf toepassen. We luisteren zo vaak nog weer voor een ander ook. En dingen die voor ons bestemd zijn, die leggen we toch menigmaal naast ons neer. Maar als u de boodschap thuis bezorgt, en als u met uw onwederstandelijke werking, o Heilige Geest, ons onder het beslag, onder de beademing, onder de heerschappij van uw woord brengt, dan kunnen we ons niet meer vergissen. Dan weten we dat wij aangesproken worden en dat dat woord ook doel treft en dat het uitwerking krijgt. Laat het zo mogen zijn, o God, bij avondmaalgangers en bij niet-avondmaalgangers. En dat ook nog weer in de verscheidenheid die daarin te herkennen valt. Wij vragen u, zegen ons dan door uw geest in ons midden te zenden en door uw woord, door uw geest, zo te laten toepassen en zo te laten overbrengen en heiligen aan ons hart, dat we het verstaan mogen. Het zij voor het eerst, het zij bij vernieuwing in ons leven. Heren, zegen uw woord overal waar het op deze zondag gebracht wordt, in ons land, daarbuiten, tot ver weg toe, tot op de zendingsvelden en tot onder allerlei volkeren en natieën van deze wereld. Laat het ook vrucht dragen, Heren. wilt gij het bedienen, bedouwen met uw geest. En wilt gij door uw goddelijke kracht ook vandaag nog uw gemeente vergaderen, zondaren trekken en uw volk onderwijzen. Heren, wij bidden dat ge gedenken wilt aan alle andere arbeid in uw koninkrijk. Niet alleen in de verkondiging van het evangelie, maar ook in de zielszorg, in het persoonlijke contact in het pastoraat, in het onderwijs aan onze kinderen, in het werk op de verenigingen. En al die dingen, heren, het zal allemaal niets baten en geen enkel effect hebben als u er niet in meekomt. Maar als u het gebruikt, als u het in uw handen neemt, dan kan het allemaal dienstbaar zijn aan de komst van uw koninkrijk. En daar willen we u eerbiedig om bidden. Wilt gij ook zijn met uw kerk in andere landen, waar het misschien niet zo makkelijk is, waar toch achteruitzetting en misschien zelfs wel ergere vormen van boycott en van vervolging zelfs nog aanwezig zijn. Heren, wilt u uw volk, waar het door u ook vergaderd wordt, ook bewaren onder uw beschermende handen. En wilt gij uw kerk, ondanks alle druk van buiten en ondanks alle krachten die afvalligheid zoeken te bewerken van binnen, toch uitbreiden en uw naam in dat alles ook groot maken. We bidden u voor die broeders van de werkgroep die deze week naar Oost-Europa hopen te vertrekken om zich daar te oriënteren, mogelijk ook op nieuwe projecten en op wat verder op hun weg geplaatst zal worden en wat verder ze zullen kunnen ondernemen om daar de nood te lenigen en daar hulp te bieden. Geef hen een veilig geleide en breng hen in welstand terug en bekroon ook deze reis met uw zegen. En wilt u alle hulp, vooral ook op geestelijk gebied, nog tot een zegen stellen, opdat uw kerk daar ook mag worden gebouwd en bewaard bij de zuiverheid van het heilig evangelie. Heren, we mogen uw naam ook danken voor broeder en zuster van Dis die in de afgelopen week hebben mogen gedenken dat gij hen 45 jaar geleden in de band van het huwelijk verbond en dat u die band tot op de dag van vandaag deed blijven bestaan. Laten ze met de weldaden in u eindigen, heren, en uw grote naam ervoor erkennen. En dan tevens ook maar in diepe afhankelijkheid, wat de toekomst betreft, het van u mogen verwachten. Want alleen als gij leidt en bestuurt en zegent, dan zijn we waarlijk gezegend. Zie zo op hen neer en geef dat ze bij u mogen zoeken en vinden alles wat ze voor de tijd en voor de eeuwigheid niet kunnen missen. Denk aan allen, heren, die een moeilijke weg moeten gaan, die beproefd worden, die in hun leven met ziekte in aanraking komen, of die bij een van hun geliefden ernstige ziekte of zorgen en moeite aantreffen. Heren, wij bidden van u, doe ons in al de beproevingen van het leven maar tot u de toevlucht nemen en wilt u ons leren om in afhankelijkheid tot u op te zien. Gij zijt de bron van alle gaven, de bron van alle zegen en genade. Gij zijt de God die de weg weet die we gaan moeten. Geef genade om achter u aan te komen, om onze weg op u de Heere te wentelen en te ondervinden dat gij dan inderdaad een horend en een verhorend, een helpend en een reddend God zijt. Hoor ons zo, Heere, naar uw grote goedheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 27e psalm, het eerste en het tweede vers. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerk. Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En vers 2, al zie ik zelfs een leger mij omringen. Gemeente, nog eenmaal luisteren we naar Gods woord zoals we dat in het 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie vinden. Nadat de Heer Jezus die woorden gesproken heeft, beginnend bij vers 31, nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zo zal ik ze allen tot mij trekken. En Johannes geeft daar dat commentaar bij dat de Heer Jezus daarmee doelde op zijn kruisdood, op de wijze waarop hij sterven ging. Nadat de Heer Jezus deze woorden gesproken heeft, reageren de mensen, reageren ze uit de scharen met de opmerking: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Ze begrijpen het niet, of dat ze het nu niet willen begrijpen, of dat ze het nu niet echt begrijpen, ik kan dat niet beoordelen. Maar in ieder geval, ze hadden het wel kunnen weten. Ze gaan er een ogenblik van uit dat de Heer Jezus zichzelf bedoelt, en dat hij dus die Zoon des Mensen is, en dat hij, zo zegt hij dan, als de Zoon des Mensen verhoogd zal worden. En ze leggen dat uit in de zin van: hij zal weggaan. Terecht, dat hebben ze goed begrepen. Hij zal weggaan uit dit leven, weggaan. En zo heeft Jezus het bedoeld, of zij het ook zo verstaan hebben, is nog weer wat anders: naar de hemel gaan. Maar dat begrijpen ze niet, zo zeggen ze, want uit het woord van God is toch af te lezen dat de Christus blijven zal in der eeuwigheid. Hoe kan er dan sprake zijn van een weggaan? Hebben we dat dan altijd verkeerd gelezen? Moeten we dat dan anders verstaan? Wie is deze Zoon des Mensen? Nu, als zij goed geluisterd hadden naar alles wat Jezus voor die tijd gezegd had, naar het onderwijs dat hij hen gegeven had in de 3,5 jaar van zijn verblijf op aarde, als ze goed geluisterd hadden naar die boodschap, dan hadden ze deze vraag niet hoeven te stellen, want de Heer Jezus is daar niet onduidelijk over geweest. Wie deze Zoon des Mensen is. En wat dat zal zijn. En hoe die twee dingen samen waar zullen en kunnen zijn. Dat de Zoon des Mensen, de Christus, blijft in der eeuwigheid, en dat hij toch ook zal worden weggenomen, weggaan. Wel nu, de tijd voor verdere discussie, de tijd voor allerlei twistgesprekken, zoals die wel gevoerd zijn tussen Jezus en de Joden, en zoals die met name in het Johannesevangelie beschreven worden, die tijd is nu voorbij. De Heere Jezus gaat er dan ook niet meer op in nu. Hij laat die vraag voor wat het is. Evenwel, hij zwijgt niet. Er is toch nog iets wat hij aan die scharen kwijt wil. Als een laatste boodschap. Veel zal hij tot de scharen niet meer zeggen. Hij zal nog wel in de kring van zijn discipelen spreken. Daar zal hij nog afscheid nemen. Daar zal hij zijn afscheidsredenen nog spreken. Maar aan de scharen heeft hij niet veel meer te zeggen. Nog één woord. Nog één ernstig, nog één dringend woord. Een woord dat naar twee kanten bedoeld is. Naar de ongelovigen, maar ook naar hen die door genade zijn discipelen mochten worden. En in dat laatste woord wat Jezus nu gaat spreken, gaat het over het licht. Dat is trouwens een thema dat in het evangelie naar Johannes heel wat vaker al aan de orde geweest is. En ook nog hierna een keer aan de orde zal komen. We hebben dat in het allereerste begin van dat evangelie van Johannes al gelezen, nietwaar? We zijn nog maar vier versen in dit evangelie en daar komt het licht al ter sprake. Als het over het woord gaat dat bij God en dat zelf God was, dan wordt van dat woord gezegd dat in hem het leven was. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Daar heeft Johannes het licht al betrokken op het woord. Dat is op Christus, op het vlees geworden woord. En de Heer Jezus heeft dat zelf ook gezegd. In die bekende woorden in het 12e vers van het 8e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende: ik ben het licht der wereld. En nog een keer komt het aan de orde in het 9e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Zolang ik in de wereld ben, alweer een woord van Christus zelf, zo ben ik het licht der wereld. En straks nog een keer in hetzelfde 12e hoofdstuk van het Johannes-evangelie in vers 46. Ik ben een licht in de wereld gekomen. U merkt wel, dat is een bekend thema in het Johannes-evangelie. En dat gaat ook weer terug op wat in het Oude Testament al te vinden is. We zongen: God is mijn licht, mijn heil. We zongen: de Heere is een zon en schild. Hij zal genade en eer geven. En zo zijn er ook in het Oude Testament heel wat woorden, heel wat godswoorden, waarin het over het licht gaat. En wie wordt daar met het licht bedoeld? God zelf. Wel nu, omdat Jezus de Zoon van God is, mag ook Hij die titel, die eretitel, het licht dragen. En mag Hij van zichzelf getuigen: ik ben het licht der wereld. Waarom zou de Heer Jezus dit beeld gekozen hebben om iets van zichzelf duidelijk te maken? U weet natuurlijk wel dat de Heer Jezus vaak beelden gebruikt om van zichzelf iets te zeggen. Ik ben het licht, ik ben de deur, ik ben de goede herder, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven en de opstanding, de ware wijnstok en zo meer. Waarom dit beeld ook, te midden van al die andere beelden? Het ligt voor de hand. Het is niet zo moeilijk te begrijpen. Wat is licht? En als we het over licht hebben, dan weten we dat er verschillende lichtdragers zijn. Verschillende lichtbronnen. Als de Heer Jezus zichzelf een licht noemt, wat is Hij dan voor een licht? Zoals de maan? Nee, dat niet. Zoals de zon? Ja, dat wel. En waarom niet licht als de maan? Waarom wel licht als de zon? De maan heeft geen licht van zichzelf. De maan is een reflector. De maan kan alleen maar weerkaatsen wat de maan zelf ontvangen heeft. Maar de zon is de bron van licht. En daarom is Christus niet maanlicht, maar zonlicht. Helder en klaar en verwarmend en verlichtend. De zon der gerechtigheid wordt Hij in de profetie van Maleachi genoemd. Zo is Hij het licht der wereld. Zoals de zon het is voor de natuur, zoals de zon het is voor deze aarde en voor al de bewoners van deze aarde en voor al wat daar omgaat en voor al wat daar leeft en voor al wat er groeit en voor al wat daar bloeit, zo is Christus het licht. En ongetwijfeld een heerlijk licht. Zonlicht is overal aanwezig. Christus, het licht, is ook overal aanwezig. Zonlicht is gratis, kan voor niets verkregen worden. Christus wordt ook aangeboden om niet. Zonlicht, dat is licht dat echt verlicht. Christus, als Hij gaat schijnen in de duisternis van ons leven, dan verlicht Hij ook echt. Zonlicht is licht dat ook in kracht toeneemt. Als de zon 's morgens opkomt, aan de kim aan de horizon verrijst, dan heeft de zon nog niet zijn volle kracht. Maar kom eens een aantal uren later, op het midden van de dag, dan heeft de zon haar middaghoogte bereikt en dan heeft ze haar grootste kracht. En dan zal zij met het helderste licht schijnen. Zo is er ook opklimmen, zo is er ook toename in het licht dat Christus verspreidt in het leven van een mens. Allerlei dingen die van de zon gezegd kunnen worden, kunnen van Christus gezegd worden. En dan ziet u waarom de Heer Jezus dit beeld op zichzelf toepast en wat hij hiermee van zichzelf wil zeggen. Het stond trouwens ook al in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het licht schijnt in de duisternis. Daar heb je licht nodig. In de duisternis. En omdat het duister is, hebben we licht nodig. Is het dan zo donker? Gemeente, wou u denken, wou u zeggen dat het in de wereld niet donker is? Dat het in geestelijk opzicht niet een stikdonkere nacht geworden is? Heeft de zonde niet elk licht uitgedoofd? Zijn we door de zonde niet bij God vandaan geraakt? God is mijn licht. Nee, nu niet meer. Want we hebben hem verloren, we zijn hem kwijt. En we hebben onszelf van hem afgekeerd. Een mens kan dat van zichzelf uit niet zeggen. God is mijn licht. En als een natuurlijk mens dat zegt, liegt hij. Want God is een licht niet. Hij is duisternis. Duisternis overal. Verduisterd in zijn verstand. Hij heeft immers de kennis, de ware kennis van God ook verloren. Blind, zodat hij de weg niet ziet en zodat hij de gevaren niet ziet en zodat hij de weg der verlossing niet ziet en zodat hij niets meer ziet. En wat we zien, dat zien we verkeerd. We zien de dingen niet zoals ze echt zijn. We zien onze ellende niet. We zien de weg der verlossing al evenmin. Duisternis. En vandaar dat het zo nodig, dat de Heere het zo nodig gekeurd heeft om op zoveel plaatsen, of van zichzelf, of van Christus, of van het evangelie, te zeggen dat dat licht is. Als er ergens behoefte aan is in deze donkere wereld en in ons verduisterde en aan de nacht vervallen leven, als er ergens behoefte aan is, gemeente, dan is er behoefte aan licht. Want dan ga je pas zien. Je kunt zich dat toch wel indenken. Simpel voorbeeld. Ach, in onze tijd is dat eigenlijk niet eens meer zo goed realiseerbaar. Of je moet ergens heel erg achteraf wonen, waar geen buitenverlichting is en waar je toch in een donkere nacht, ook als de sterren niet gezien worden en als zelfs de maan niet schijnt, als je dan toch in zo'n donkere nacht op pad moet. Nou, zo was het natuurlijk in de tijd van de Heere Jezus. Daar was nog niet al die verlichting die wij kennen. En als je dan 's nachts op pad moest, als de zon onder was en zeker bij een bewolkte hemel en zeker bij een maanstand waarin de maan verduisterd was, dan had je geen hand voor ogen die je zien kon. En dan wist je niet van de ene stap op de andere waar je je voeten zou neerzetten. Zo donker is het. Zo donker. En zal een mens dan toch niet omkomen? Zal een mens dan toch de weg leren gaan? Zullen we dan toch de weg kennen? Dan moet er licht gaan schijnen. Hebben wij licht? Waar zouden wij die van nature duisternis zijn licht vandaan moeten halen? En als we dan al op de een of andere manier menen erin te slagen om wat kunstlicht te produceren, dan is dat nog een bedriegelijk licht. Dan is dat nog een licht dat ons op een dwaalspoor brengt, een dwaallicht. Maar als God gaat schijnen, als God in onze harten gaat schijnen, dan gaan onze ogen openen, dan gaan we het zien. Wat? Het vuil dat daar ligt, de verdorvenheid, die daar huist. Dingen die we nooit eerder gezien hebben, of ook niet eens wilden zien. Dingen waar we van schrikken. Dingen die ons tot verootmoediging brengen. Dingen die ons op de knieën drukken. Dingen die ons schuldig stellen. We gaan zien wat het is om zondaar te zijn. En we gaan zien wat het is om tegen God, een goeddoend God, gezondigd te hebben. We gaan zien wat God al gedaan heeft. En de blijken van zijn goedheid die hij al bewezen heeft. En de zorg die hij aan ons besteed heeft. En de dingen waarmee hij ons nagewandeld heeft. Maar we hebben er geen acht op geslagen. En we hebben het niet gekend, niet erkend. We hebben het naast ons neergelegd. En we zijn langs God heen gegaan. Zonder dat we hem begeerden te kennen. En zonder dat we liefde voor hem hadden. We gaan zien dat God ondanks onze zonden toch nog gedachten des vredes denkt. En niet des kwaads. We gaan zien dat de Heere mogelijkheid gegeven heeft om behouden te worden. Als de Heere met het licht van zijn woord gaat schijnen in ons leven, dan gaan we ook die dingen ontdekken. Dat hij zelf een middelaar gegeven heeft. En dat Jezus Christus van zichzelf gezegd heeft: ik ben het licht. Maar dat gebeurt niet bij iedereen. Dat heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. En als we dat doorlopende thema in het Johannesevangelie eens even volgen, dan zien we dat de Heer Jezus ook als het licht der wereld zoveel teleurstellende ervaringen heeft opgedaan. Denk alleen alweer aan dat eerste gedeelte van Johannes 1. Het licht schijnt in de duisternis. Maar, en daar hebt u het, de duisternis heeft het niet begrepen. Dus niet begrepen. Het was dus tevergeefs toen dat licht in de duisternis scheen. Hij was in de wereld. De wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Zo ging het hem in de wereld. Door hem gemaakt, hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Maar onder zijn volk toch wel, onder dat bondsvolk Israël zullen ze hem toch wel gekend hebben. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ook daar, de teleurstelling, dat al komt hij om hen te verlichten, zij de verlichtende werking van de zaligmaker niet begeren. Zoals hij het later ook nog een keer zegt in het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want, daar hebt u de verklaring die Jezus eraan geeft. Dat is niet de verklaring van Johannes. Dat is niet de verklaring van een mens, want dan zou je nog misschien kunnen zeggen, dat is een beetje somber gekleurd en een beetje negatief, vanuit een negatieve instelling opgeschreven. Maar Jezus zei het. Waarom hadden ze de duisternis liever dan het licht? Waarom hebben wij van nature de duisternis liever dan het licht? Want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. Daarom wordt er zoveel kwaad in het verborgene bedreven. En daarom wordt er zoveel kwaad toegedekt. Zodat het niet zichtbaar zal worden. Zodat het niet aan de dag zal komen. Een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet. Waarom niet? Oh, hij wil toch niet bestraft worden? En het licht ontdekt. Het licht onthult, het licht ontmaskert. En dat begeert de natuurlijke mens niet, omdat zijn werken boos zijn en hij wil ze aan het licht onttrokken houden. En vandaar dat de Heer Jezus met al zijn pogen om het hart te bereiken, met al zijn bedoelingen, zijn eerlijke, zijn beste, zijn liefderijke bedoelingen, toch heeft ondervonden dat de mensen de duisternis liever hadden dan het licht. En dat heeft hem bedroefd. En zou het niet zijn dat die toon van droefheid ook in de woorden van de Heere Jezus doorklinkt als hij nog één keer dat thema opneemt. En als hij nog één keer van zichzelf in onze tekst zegt dat hij het licht is en dat hij nog bij hen is. Hoe is dat bij ons, gemeente? Wat betekent hij? Wat betekent voor ons het licht? Wat betekent het dat dat licht ook voor ons in de duisternis heeft geschenen? Of moeten wij zeggen dat wij nog altijd de duisternis liever gehad hebben dan het licht? En dat we dat licht hebben uitgedoofd en weggedaan uit ons leven? Horen we bij hen die nog altijd in het duister voortgaan? Of horen we bij hen, en een van tweeën is het, die door dat licht zijn beschenen en die door dat licht zijn getrokken en die tot het licht zijn gekomen en die zich door het licht ook hebben laten bestraffen. En die daar toch niet meer onderuit konden en ook niet meer onderuit wilden. U voelt wel, de wegen gaan uiteen. En dat was toen ook zo. Toen Jezus die woorden sprak, woorden van onze tekst, toen gingen de wegen ook uiteen. Toen waren daar mensen die tot het licht gekomen waren. En toen waren daar ook mensen die de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Zo was het toen. En zo is het nog. En aan welke kant staan wij dan? En in deze concrete context heeft de Heere Jezus deze woorden van onze tekst gesproken. En als hij zichzelf zo openbaart als het licht der wereld, dan is het eerste wat hij zegt een woord van ernstige waarschuwing. Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Nog een kort poosje. En dan? Dan gaat het weg. Dan gaat Christus weg. En dan? Je hoeft het niet eens hardop te zeggen, want iedereen weet het antwoord al. Als het licht weggaat, als de zon ondergaat, dan wordt het nacht. Dan wordt het donker. Dan valt de nacht over Israël. En zo is het gegaan. Zo is het inderdaad gegaan met dat volk Israël. Toen Jezus wegging en toen hij die tot de zijnen gekomen was door de zijnen niet is aangenomen, toen is over hen gekomen de duisternis. Ogen om niet te zien en harten om niet op te merken. Een deksel op hun hart. Zo zegt de schrift toch, Romeinen 11, 2 Korinthe 3. Dat is niet het laatste wat de schrift over Israël zegt. Ik weet dat, er zijn ook nog heilsbeloften. Deksel zal ook weer weggenomen worden. Maar het is tot op de huidige dag, zegt Paulus, gebleven. Als een oordeel Gods. Duisternis. Nog een kleine tijd is het licht bij u en dan valt de nacht. Gemeente, dat kan voor ons ook zo worden. Toen Johannes in opdracht van de Heere Jezus de brief aan de gemeente van Efeze moest schrijven, het eerste gedeelte van Openbaring 2, toen klonk daar dat diep ernstige woord, en dat was niet gericht tot Joden, maar tot christenen, tot een christelijke kerk, waar de Heere ook best een aantal pluspunten in zag. Ze konden de kwade niet verdragen, ze waren door en door rechtzinnig, orthodox. Maar de Heere had dit op hen aan te merken, dat ze hun eerste liefde verlaten hadden. En dat was ernstig genoeg om hem te laten zeggen met klem, bekeert u en doe uw eerste werken. En zo niet. Dan zal ik komen en ik zal de kandelaar, weer zo'n beeld van het licht, dan zal ik de kandelaar wegnemen. Dat kan met een kerk ook gebeuren. Dat kan met een land gebeuren waar het evangelie, waar de banier van het evangelie geplant is geweest en waar de boodschap van vrije genade geklonken heeft. Dat kan met een kerk, dat kan met een land gebeuren dat de Heere de kandelaar wegneemt. En daarom zo'n woord als van onze tekst, dat kan ons ook aangrijpen en dat is bedoeld, al was het in de eerste plaats voor de Joden bedoeld. Nog een kleine tijd is het licht bij uw lieden. En als die kleine tijd voorbij is, dan wordt het licht weggenomen. En of de Heere dat nou doet door ons prijs te geven aan vervolging, of dat de Heere dat nou doet door zijn geest en de werkingen van zijn geest terug te trekken, zodat er nog wel, zoals in Efeze, een vorm overblijft die deugt, die goed is, die zelfs prijzenswaardig is, maar vorm zonder inhoud, verstarring, en zien we dat ook niet op het gereformeerde erf? Zien we dat niet in de gereformeerde gezindte? Verstarring voor een groot deel, zodat er een religie overblijft die alleen maar vormen kent, maar waar geen hart in klopt en waar geen ziel in is. Hoe de Heere het ook doet, we zullen ermee moeten rekenen dat zoiets kan gebeuren. Nog een kleine tijd. En je kunt dat ook nog heel wat persoonlijker maken. Hoe lang zullen we leven? Hoeveel tijd hebben wij? Onze levenstijd is de tijd waarin het licht schijnt. Het licht van het evangelie, het licht van Gods genade in Christus. En als die levenstijd nou eens bijna op is. Nog een kleine tijd is het licht bij uw lieden. Zo kan het ook voor ons heel persoonlijk hoog tijd zijn. Zo kan de dag van ons leven, de dag van de genadetijd, bijna voorbij zijn. En dan, gemeente, en dan, als de duisternis komt, laten we eens luisteren naar een woord uit de profetie van Jeremia in het 13e hoofdstuk. Geeft eer de Heere uw God, eer dat hij het duister maakt, en eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen, dat ge naar licht wacht en dat hij dat tot een schaduw des doods stelt en tot een donkerheid zet. Zo was het toen ook al en zo moest de profeet toen ook al spreken. Geeft ere aan de Heere voordat hij het duister maakt, voordat die dag voorbij is, voordat de nacht valt en voordat u niet meer weet waar u lopen kunt, voordat u uw voeten stoot aan de schemerende bergen. En wat zullen we dan verlangen naar licht? Maar de Heere geeft geen licht meer. En wat zullen we dan verlangen om de weg te zien, om de gevaren te zien die we dan proberen te ontlopen? Maar de Heere doet de duisternis vallen. Daarom nog een kleine tijd. Ik weet niet wat dat voor u en wat dat voor mij heel persoonlijk betekent. Maar houden we er rekening mee? Houden we er ook rekening mee dat we haast moeten maken met God de Heere de eer te geven, met hem te zoeken, met voor hem te leven. Want anders, duisternis, zelfs de buitenste duisternis. Zit u nog in het donker? Zoals de Joden in Jezus' dagen, de massa met wie hij hier het laatste gesprek voert. Zit u nog in het donker, nog onbekeerd, nog nooit echt tot het licht gekomen? Het is begrijpelijk dat u dan geen avondmaal kunt vieren. Dan staat de tafel daar ook niet voor u. Dan hebt u waarlijk wel wat anders nodig dan een avondmaalsgang. Dan hebben we verlichting van ons verstand, opening van onze blinde ogen nodig, waarachtige bekering. Ziet u dat in? En ziet u in dat dat niet langer uitgesteld moet worden? Nog een kleine tijd, zegt Jezus. Het licht zal niet altijd schijnen. Eén keer houdt de genadeaanbieding op. Houdt u daar toch rekening mee? Houdt u daar toch rekening mee? Dat de Heer Jezus dit zo indringend zei tegen die mensen daar. Dat was niet om hen af te schrikken. Maar dat was om hen de ernst ervan nog eens nadrukkelijk op het hart te binden. Om de gelegenheid nu nog geboden te gebruiken. En de dag niet te laten voorbijgaan om ze over te laten gaan in de nacht. En als wij door genade de woorden van de Heere Jezus in beginsel hebben verstaan en het licht aanvankelijk hebben mogen aanschouwen, dan moeten we er toch rekening mee houden dat hij dit zegt. Want hij zei het ook tegen zijn discipelen, hij zei het ook tegen zijn volgelingen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, met de bedoeling om nog zoveel mogelijk van dat licht te profiteren, met de bedoeling om nog zoveel mogelijk uit zijn genadevolheid bediend te worden. Een ernstige waarschuwing, vindt u niet, in deze woorden van de Heere Jezus. Maar daar laat hij het niet bij. Want die ernstige waarschuwing laat hij volgen door een welgemeende nodiging. Een dubbele nodiging namelijk, ik lees u de woorden nog een keer. Jezus zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. En daar hebt u de nodiging, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. Die in de duisternis wandelt, en we zagen dat, die weet niet waar hij heen gaat. En dan vers 36, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht. Opdat ge kinderen des lichts moogt zijn. Ziet u die dubbele nodiging, die dubbele aansporing? Wandelt terwijl ge het licht hebt, vers 35 en vers 36, terwijl ge het licht hebt, gelooft in het licht. Een dubbele aansporing om te wandelen in het licht en om te geloven in het licht. Wat is nou eerst? Wandelen in het licht of geloven in het licht? Het laatste wat Jezus noemt is het eerste in de beleving. We zullen nooit in het licht kunnen wandelen als we niet hebben leren geloven eerst in het licht. En wat is dat geloven in het licht, in Jezus Christus dus? Dat is het ontvangen van een geestelijk inzicht. Dat is het kennis ontvangen, geloofskennis van wie de Heer Jezus is, van wat hij kwam doen en van wat hij gedaan heeft. Dat is geloofskennis ontvangen van zijn heerlijkheid, van zijn schoonheid, van zijn genoegzaamheid. Dat is geloofskennis ontvangen van al datgene wat hij doet, wat hij reeds gedaan heeft en wat hij nog doen zal, ten behoeve van zijn schuldige en verloren kinderen. O ja, dat is een hele persoonlijke zaak. Dat is een zaak waarin je ook persoonlijk ervaring opdoet. Waarbij je het niet kunt doen met de ervaringen van een ander. Dat gebeurt evengoed nog wel eens dat mensen een ander napraten. En dat ze het met de ervaringen van een ander doen. En dat ze dat op zichzelf toepassen en denken dat dat hen ook geldt. Nee, geloven in het licht, dat is een zaak waarbij ons hart geheel en al betrokken is. Ons hart, zeg ik, dus ook niet alleen ons hoofd. Nee, dat is toch meer dan een beschouwende kennis hebben. Dat is meer dan veel van de Heere Jezus weten, omdat je veel over hem gelezen hebt. Hem kennen, in het licht geloven, dat is door hem tot zich getrokken zijn en uit hem bediend worden. U zegt, hoe kom ik dan zover? De Heer Jezus zegt dat geloven in het licht, maar hoe wordt dat werkelijkheid? Hoe kan een mens dat ooit doen? Het eerste wat hij daarbij ontdekt is dat hij het nooit kan doen. Het is wel de weg die ons gewezen wordt. En we worden het ook wel met die weg eens als de Heere ons die in zijn woord wijst. En we stemmen dat de Heere Jezus wel toe als hij dat hier zegt, terwijl je het licht hebt geloofd in het licht. En we zijn het ermee eens dat dat zo moet. Maar we weten niet hoe, of u wel. Een mens is zo blind ten aanzien van die dingen. En geloven gaat ons niet zo makkelijk af. Alhoewel, soms hoor je dingen zeggen waarbij je de gedachte hebt, nou die kan zeker altijd. En die heeft het altijd bij de hand. En die wordt er nooit eens een keer in bestreden. En die heeft nooit eens een keer zijn eigen onmacht en zijn eigen onmogelijkheid gezien. Maar waar Gods geest actief is, door het licht te laten schijnen, ik zei zo pas al, dan wordt het vuil ook ontdekt. En van dat vuil kan een mens zo schrikken. Voor dat vuil kan hij zich zo schamen. Maar de geest werkt en waar de ogen open gaan voor de werkelijkheden zoals ze echt zijn. Dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Dat breekt bij die mens het een na het ander af. En daar heeft hij geen capaciteiten meer en geen mogelijkheden om zichzelf nog iets te geven en nog iets voor zichzelf te kunnen verrichten. Waar Gods geest werkt, daar wordt ook ontdekt onze onmogelijkheid. Geloven, ja, welke weg zouden we anders moeten gaan? En vooral als je het eens een keer geprobeerd hebt in de weg van toch nog weer werken en je toch nog weer inspannen en toch nog weer. Maar als je het ontdekt hebt dat die weg doodloopt en dat er langs de weg van het werkverbond niets meer te bereiken is bij een God tegen wie we gezondigd hebben, dan wordt het een onmogelijkheid om zalig te worden. En de Heere ontsluit een weg, geloven. En de Heere zegt, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ja, maar je staat voor een onmogelijkheid. Want waar haalt een ongelovige van nature geloof vandaan? Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Verder komt de mens in zulke omstandigheden niet. Wat moeten we van veel bevrijd worden? Wat moeten we van veel bestrijders verlost worden? Wat stookt de duivel het vuur vaak ook hevig op, zodat we zouden gaan wanhopen als we op onze twijfelmoedigheid en op onze geesteloosheid gewezen worden. Ongeloof, dat kun je bij jezelf bespeuren. Daar is geen gebrek aan. Maar de Heere zegt, en hij zegt het toch, en we moeten het toch verstaan, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht. Heere, maar daar ligt nou juist mijn probleem. De Heere weet dat wel en toch eist hij het. De Heere weet het wel dat we het niet kunnen en toch eist hij het. Want er is geen andere weg. En zo drijft hij een mens in al zijn armoede en in al zijn onmogelijkheid uit tot zichzelf. Om het van hem af te smeken. Kom een ongelovigheid te hulp. Als je het dan met dat woord, met die aansporing van de Heere eens mag worden, wetend dat er geen andere weg is, waar zullen we dan geloof zoeken? Bij de enige die het werkt, bij de Heilige Geest, de goddelijke auteur ervan. Om zo uit de nood gedreven ons tot hem om hulp en om uitkomst te begeven. En wie zo tot hem komt, dacht u dat die teruggestuurd wordt? Dacht u dat de Heere tegen hem zou zeggen, voor u heb ik niets ter beschikking? Maar om dan zo ook te komen tot dat andere waartoe de Heere hier uitnodigt, namelijk wandelen in het licht. Wat is dat dan? komen tot het licht, geloven in het licht, maar dan ook bij dat licht blijven. En altijd beschenen worden door dat licht. En verlicht worden door dat licht. Zodat er ook een opwassen, zodat er ook een toenemen mag zijn van de kennis van die Christus en van zijn goddelijk genadewerk. Opdat er zo ook een verdieping mag zijn van wie ik in mezelf ben en in mijn ellendig bestaan. Opdat ik meer van hem zal verwachten en meer uit hem bediend zal begeren te worden. Wandelen in het licht, dat is ook gemeenschap onderhouden met het licht. Wandelen in het licht. Als je in een donkere nacht op pad moet en je hebt geen straatverlichting of wat voor andere verlichting ook, dan moet je toch wel een lantaarn meenemen. En dan is het wel verstandig om in dat licht te wandelen. Schijn nou niet recht voor u op de weg om dan in één keer naar links af te wijken waar het donker is. Want waar kom je dan terecht? Wandelen in het licht, dat is bij hem die het licht is blijven. Maar dan tegelijkertijd ook afwijzen. Afstand doen van de wereld. En van alles wat bij de wereld behoort. Dingen die de duisternis veroorzaken, omdat ze bij de duisternis horen en daarom alleen maar schade kunnen aanbrengen aan onze ziel. Wandelen in het licht, dat is loslaten, ook dat loslaten, ja, want er is zoveel dat ons weer naar de duisternis toetrekt. En daar tekent zich dan weer die scheidslijn af, gemeente. Die scheidslijn, want er zijn er die in het licht mogen wandelen. En die zich aan dat licht zoeken vast te houden. En bij dat licht zoeken te blijven. En die een nauw en een teer leven zoeken te leven. En die een teer geweten zoeken te onderhouden. Om niet weer af te dwalen en niet weer in het duister terecht te komen. Maar er zijn er ook die het wat hun levensstijl betreft nog een beetje makkelijk nemen. Ze zeggen dat ze in het licht leven. Ze zeggen dat ze het licht kennen. Maar als je hun levensgedrag ziet, dan hebben ze kennelijk toch ook nog een hoop plezier in de duisternis. En in de dingen van de duisternis. En dan zijn er ook avondmaalgangers die met hun avondmaalsgang uitspreken dat ze in het licht begeren te wandelen. Maar kom er nou van de week eens om, of volgende week, in hun levensstijl en in hun levensgedrag en waar ze zich mee bezighouden en waar ze hun tijd mee vullen en waar hun gesprekken in bestaan. Heeft dat nou zoveel met het licht te maken? Of is dat gemeenschap met de werken der duisternis zoeken? Zouden we niet eerlijk worden? En als het aan ons echt om het licht gaat, wandelt dan in het licht. En zegt dan nee tegen de wereld. Als het aan ons echt om dat kruis van Christus gaat, laten we dan geen rust kennen voordat we het apostel kunnen nazeggen. Ik zal zij verre van mij te roemen anders dan in het kruis van Jezus Christus, door het welk de wereld voor mij gekruisigd is en door het welk ik voor de wereld gekruisigd ben. Avondmaalgangers en zeker zij moeten toch ernst maken met dat woord dat de Heere Jezus gesproken heeft. Wandelt in het licht. En dan is daar in de derde plaats ook nog een dierbare belofte. Daar eindigt de Heere Jezus dit woord mee. Opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Dat betekent, ik mag dat zo wel vertalen, opdat u bij het licht zult gaan behoren. Opdat u bij die lichtbron, bij de Heere Jezus Christus zelf, thuis zult zijn, kinderen des lichts. Dat zijn mensen die nu zelf ook het licht kennen. Verlicht door de geest die de waarheid leerde verstaan. De waarheid van het woord van God en dat woord is zo dierbaar voor hen geworden. O, daar hebben ze vermaak in gekregen. Dat doorzoeken ze graag. Altijd. Ach, moet ik het hebben over de overgebleven zwakheden en de boze lusten in ons vlees. Ook ja, ook Gods oprechte kinderen kennen hun tijden van inzinking. Ook die de Heere in oprechtheid vrezen en ze zullen het met droefheid belijden. Jazeker, ze zullen het met smart voor Gods aangezicht uitspreken. Ook Gods oprechte kinderen maken wel eens tijden in hun leven mee dat het woord en de bediening van het woord hen zo weinig zeggen. En dat ze er zo koud en kil onder kunnen zijn. En dat ze er geen smaak in hebben. Dat is niet tot hun eer. En dat zijn de zonden die tegen hun wil nog in hen overgebleven zijn. En wat wordt het tijd? Ja, wat wordt het tijd dat ze zich opnieuw aan de Heere presenteren en tegen de Heere zeggen: Heere, breng me nog eens tot dat moment en tot dat punt waar ik werkelijk weer hartelijk vermaak in uw woord en in uw getuigenissen mag hebben. Maar naar de aard van het leven dat God hen geschonken heeft, begeren ze dat woord van God waarin het licht schijnt te onderzoeken. Ze hebben er behagen in gekregen om het licht meer en meer te leren kennen. En ook als dat licht allerlei dingen onthult in hun leven die niet deugen, als er schuilhoeken blootgelegd worden, ontmaskerd worden waar ze misschien altijd aan voorbij geleefd hebben, dan krijgen ze zichzelf er ook voor over, want genade maakt eerlijk om ook dat voor God te belijden. Maar als de Heere van zichzelf en van Gods genade en van de barmhartigheden Gods meer en meer gaat openbaren, ja zeker, dan hebben ze er ook behagen in om daar verder in onderwezen te worden en daar meer en meer van te ontdekken. En daarom zoeken de kinderen des lichts het licht ook steeds weer op. Steeds weer zoeken ze dat op. En zo zijn ze dan kinderen des lichts. Dat betekent dat er toch heel wat in hun leven veranderd is. Vroeger was dat zo niet. Vroeger waren zij ook kinderen der duisternis. Daar hoorden ze bij. Maar de genade Gods heeft gewerkt. Heeft ingewonnen. De weg kon wel eens lang wezen ook. Het is allemaal niet op één dag klaar. De Heere kan al lang geklopt hebben en geworsteld hebben, maar tenslotte viel de keus. Tenslotte bezweek het verzet. Tenslotte gaven ze zich gewonnen. Tenslotte vielen ze voor het woord. En hun hart is veranderd. Omgebogen. Tot de wil des Heeren geneigd. Tot het dienen van de Heere geneigd. Hun natuur is omgezet. Kinderen des lichts zijn ze geworden. En nu gaat dat licht dat hen bestraalt steeds meer en meer invloed uitoefenen in hun leven. Dat bedoelt de Heer Jezus. Opdat ge kinderen des lichts moogt zijn. De Heer Jezus zegt van zichzelf: we zagen dat Johannes 8, ik ben het licht der wereld. Misschien hebt u al gedacht, terwijl ik erover sprak, dat de Heer Jezus nog eens een keer zoiets zegt. Maar dan zegt hij tegen zijn discipelen: gij zijt het licht der wereld. Hij is het en zij zijn het. Hoe kan dat? Nou gebruik ik het beeld van de maan maar weer. Hij is de zon. Zij zijn de maan. Hij beschijnt hen. En zij reflecteren zijn licht. Hij schijnt op zijn discipelen. En zijn licht mogen zij weer kaatsen. Zo zijn zij het licht der wereld. Dat is het geheim van kinderen des lichts zijn. Nu ze zelf in het licht mogen wandelen. Nu het licht over hun pad, over hun leven schijnt. Nu zorgt hij ervoor dat zij zijn beeld gaan vertonen. Nee, de Heere zegt niet tegen zijn discipelen dat ze zelf licht moeten aansteken. Hij weet dat dat niet mag en dat niet kan. Dat hoeft ook niet. Maar hij geeft hen genade om te weerspiegelen wat ze zelf eerst hebben ontvangen. En zo leven ze tot zijn eer. Zo leven ze ook vruchtbaar voor hun naasten. Nou is dat geen zaak van ernstig zelfonderzoek. Avondmaal vieren, dat, laat ik het met de woorden van onze tekst zeggen, dat is zoeken in de weg van het licht te gaan. Dat is bij het licht een schuilplaats zoeken. Dat is zoeken om door het licht bestraald, overstraald te worden. U begrijpt het. Als dat oprecht is. Als dat oprecht gebeurt. Als dat uit de ware vreze Gods geschiet. Als dat uit de honger en dorst naar gerechtigheid gebeurt. Als dat gebeurt vanwege het besef van onze duisternis. En dat er bij hem alleen maar raad en hulp en verlossing te vinden en te verkrijgen is. Als dat oprecht gebeurt, dan zegt de Heere, blijft in het licht. Wandelt in het licht. Opdat ge kinderen des lichts moogt zijn. Is dat nou zo? Vertonen degene die oprecht de Heere vrezen dat beeld nu. Zijn zij als de maan? Zijn zij als die lichtbron die eerst het licht van het licht ontvangt? Als we dan bij onszelf nagaan wat er van terecht komt, dan is er alweer reden om allerlei tekorten te ontdekken en allerlei zelfbeschuldigingen te uiten. En eerlijk voor God te zeggen, Heere, wat ontbreekt daar veel aan. Kinderen des lichts, was er maar meer van dat wandelen in het licht. Was er maar meer van dat staan in het licht. Was er maar meer van het ontvangen van de zon der gerechtigheid. Om zo ook meer te kunnen reflecteren tot eer van God. En tot heil van onze medemens. En toch al komt Gods kind bij zo'n zelfonderzoek er nooit zonder schuld en zonder zelfbeschuldiging uit. De Heere blijft aansporen. En de Heere blijft toezeggen. En laten ze er dan ook maar naar staan. Geregeld steeds meer naar staan. Dat de vreze Gods in hun leven zichtbaar zal worden. En dat het in de wereld gezien kan worden. En dat een mens met genade ook een gunnend mens gaat worden. En dat een mens die genade ontving het ook zo graag aan een ander zou meedelen. Wat hebben we dat nodig? In onze tijd, dat degenen die God oprecht vrezen, ook waarlijk een aansporing mogen geven door woord en wandel aan degenen die buiten zijn. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar wat hebben zij dat ook nodig om bij het licht te blijven en om het zo ook maar gedurig te zoeken. Heere, bestraal mij met uw licht, o grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan. Al schijnt geen zon, al licht geen maan. Nu laat het dan, kind des Heren, vanaf de avondmaal zondag, vanuit de nabetrachting en ook met het oog op de godzalige en de godvruchtige wandel, uw gebed zijn, zend Heer, uw licht en waarheid neder. Amen. Psalm 43, het derde vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heren, we mogen uw heilig aangezicht samen nog zoeken en uw naam ootmoedig danken dat u ons deze dag hebt gegeven, de bediening van uw woord en van het sacrament, en dat we van het licht mochten horen en weten mogen dat gij, Heere Jezus, het licht der wereld zijt en dat waarachtige licht schijnt, ook nu nog. We weten niet hoe lang het nog zal schijnen, hoe lang wij het nog zullen kunnen zien, hoe lang wij die boodschap nog zullen kunnen horen. Als u ons naar verdiensten behandelt en naar waardigheid, dan gaat het licht straks weg en dan is de dag der zaligheid voorbij. En dan komen wij in de duisternis terecht. Dat hebben we door onze zonden ons immers waardig gemaakt. Maar o God, nu het nog licht is, nu gij nog komt met uw genade aanbod, geef dat we er, als we het nog nooit gedaan hebben, daar toch eens echt acht op mogen slaan. En beseffen mogen hoezeer het nodig is om haast te maken, nu het nog mogelijk is. Maar ook wat uw volk en kinderen betreft, Heere, geef dat ze die genade mogen zoeken. Dat ze dat heil mogen begeren om in het licht te geloven, in het licht te wandelen. En laten ze dan ook inderdaad maar afstand doen. De scheidbrief geven aan zoveel wat alleen maar duisternis veroorzaakt. Geef, o God, dat ze kinderen des lichts mogen zijn. Om zoiets te laten zien. Weerspiegelend, weerkaatsend. Het licht van u, o Heere Jezus Christus. Laat dat hun heilig begeren zijn. En laten ze daarna staan mogen. En wilt gij geven, o Heere, dat uw volk zo een licht op een kandelaar en een stad op een berg mag zijn, zichtbaar en herkenbaar. En degene, Heere, die alleen maar zeggen dat ze in het licht wandelen, maar die in hun leven bewijzen dat ze nog zoveel van de duisternis eigenlijk ook nog lief hebben en begeren. En die door het licht eigenlijk ook niet ontmaskerd willen worden. Wilt u geven dat die eerlijk voor u mogen worden. En dat ze voor u leren buigen. En dat ze in ware oprechte bekering het licht in hun leven mogen gaan toelaten. Het licht. Niet hun eigen lampje. Want dat kunnen we misschien zo makkelijk wel aansteken. Maar dat brengt geen baat. En dat doet geen nut. Geef, o God, dat een ieder van ons mag verstaan wat gij te zeggen hebt en wat gij hem of haar heel persoonlijk te zeggen hebt. Of we avondmaal vierden of dat we het niet deden. Ja, ook diegenen van uw volken, van uw kinderen die daar toch eigenlijk hoorden en die hun plaats leeg lieten. Welk motief daar dan ook achter zit. Heren, dat kan toch ook door u niet goedgekeurd worden. Daarom wij bidden van u, geef dat uw woord in het leven van een ieder van ons doen mag, al wat u behaagt, en dat het voorspoedig zal zijn in datgene waartoe gij het zendt. En neem ons alle zo voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid beide. Om Jezus wil. Heere, we willen u bidden, breng ons ook in het midden of aan het eind van de week weer samen, op die bijzondere dag, die de grote verzoendag voor de Nieuwtestamentische kerk is, de Goede Vrijdag, als we het lijden, als we het sterven met name van u, Heere Jezus Christus, hopen te overdenken. Geef ons heilig verlangen om dat evangelie te horen en te zien wat dat betekent voor verloren mensen die midden in de dood liggen. Zegen ook de trouwdag van Corné en Gerarda. Geef hen ook een goed samen zijn in het midden van de gemeente, in het kerkgebouw, als hun huwelijk zal worden ingezegend, als uw zegen erover zal worden gevraagd en als zij hier hun beloften ook zullen geven, zegen hen en wilt gij ons allen uw genade nog bewijzen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 97ste psalm, het 7e vers, Gods vriendelijk aangezicht. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.